Ik wil eerst iets zeggen over verbond. Een verbond is geen contract. Het is niet een akkoord. Een contract is iets tijdelijks tussen twee partijen. En als de deal klaar is, is het contract ook weer beëindigd. Je sluit een contract over een verkoop van iets. Of je sluit een contract over een transactie of weet ik veel wat. En als dat allemaal uitgevoerd is, dan is daarmee ook gelijk het contract is beëindigd. Maar een verbond is per definitie een verbinding die mensen aangaan. En in de kern van de Joodse taal is een verbond per definitie zelfs eeuwig. En sommigen mogen blij zijn dat het huwelijksverbond niet eeuwig is. Maar zei, heer, moet ik in de hemel ook? Ben ik altijd met mijn vrouw? Nee, dan ben je weer ongehuwd. Oh, godzijdank, zei die man. Een huwelijk is een verbond voor het leven. Maar het woord verbond per definitie is eigenlijk in zijn kern van zijn wezen iets eeuwigs. Dat sluit je en dat de bedoeling is dat het ook nooit meer verbroken wordt. En wij zeggen een verbond sluiten, maar in de context van de Bijbel is het eigenlijk een verbond snijden. Dat komt in Engelse taal goed uit, to cut a covenant, een verbond snijden. En dat is niet zomaar, want een verbond snijden heeft ook inderdaad te maken met snijden en met bloed wat vergoten wordt. En in de Bijbel staan er natuurlijk heel veel verbonden, maar de twee belangrijkste verbonden die in de Bijbel genoemd worden, dat is het eerste verbond dat God met Abraham sloot. Een vleeselijk verbond was dat. En het ging ook over de bedekking van zonde. Die hele geschiedenis van Israël had te maken met het bloedvergieten waarmee zonden werden bedekt. En het was een aards verbond. Maar er is ook een tweede verbond, een nieuw verbond in Christus. Een beter verbond, wat in zijn aard geestelijk is. En dat bedekt de zonde niet, maar die neemt zonde weg. Nou, laten we even in een korte vogelvlucht zo door de geschiedenis heen gaan. En dan zie je dat de duivel, die wordt genoemd de overste van deze wereld. Dat is hij niet altijd geweest. Want God gaf Adam en Eva gezag en hij zei, heerst over deze aarde, over de vogels, de dieren van deze aarde. En door het luisteren van Adam en Eva naar de leugens, want wie je gehoorzaam bent, onder diens macht kom je. Daarom als je luistert naar de duivel en je doet wat hij zegt, dan kom je onder zijn macht. En zo kwam het ook zo dat eigenlijk troggelde de duivel door leugens en bedrog, troggelde hij de sleutels af. De sleutel is de macht tot je huis, tot je auto, tot je kluis, ik weet niet of je die hebt, maar sleutels geven toegang en heerschappij over mijn eigen. Ik zeg Mirjam, joh, hier heb je mijn sleutel. Dus hij ging even lekker in mijn Mercedes rijden, vond het nog leuk ook. En dan geef je iemand dat macht. Nou, God gaf sleutels aan Adam om te heersen. En de duivel door leugens en bedrog, die troggelde ze eigenlijk af. Maar als Adam en Eva geluisterd hadden naar God, was dat nooit gebeurd. En daarom wordt hij de overste van deze wereld genoemd. Maar God wilde zijn gezag over deze aarde weer terugkrijgen. Dan had hij tegen de duivel kunnen zeggen, bam, 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 hier die sleutels. En hier Adam, ik heb toch gezegd, dat moet je niet doen. Maar dat heeft God niet zo gedaan. Want God die doet nooit iets illegaals. Die zocht een legitieme weg om het gezag over deze aarde weer terug te krijgen. Had het wel zo kunnen doen, maar dat deed hij niet. En om die reden zocht God een man op aarde met wie hij een verbond kon sluiten. En door die man wilde God zijn heerschappij op aarde herstellen. Want als hij iemand kon vinden op aarde die hem helemaal onverdeeld zou toebehoren, dan zou hij door die man, omdat die man hem toebehoorde, zijn gezag via die man en via zijn geslacht op aarde weer terug kunnen herstellen. En die man, dat was dan Abraham. Die kon hij volledig vertrouwen. Een man die God volledig op zijn woord zou nemen. En die man, die zou een natie voortbrengen. En die natie, die zou uiteindelijk een familie voortbrengen. En in die familie zou een vrouw voortgebracht worden, Maria. En die zou de verlosser voortbrengen met wie God een nieuw verbond, daar hebben we het over, zou gaan sluiten. En dat is het nieuwe verbond in het bloed van Jezus. Ik geef een paar voorbeelden die voor ons misschien wat moeilijker zijn. Maar ik ben heel veel in Afrika geweest. En als je in de geschiedenis van Afrika duikt, dan zul je ontdekken dat er heel veel verbonden zijn gesloten tussen stammen. En die verbonden die waren wel vaak ook vermengd met occulten en voorouders en al die dingen meer. Dus er zaten ook heel veel verkeerde elementen in. Maar er zaten ook hele mooie dingen in. En wat blijkt uit het geschiedenis van Afrika, dat waar stammen verbonden hadden gesloten, vaak met bloed bekrachtigd, met vloeken bekrachtigd, daar werden oorlogen beëindigd. Daar werd de strijdbijl begraven. Daar werden ze verbonden als vrienden en kozen ze voor elkaar. En dat begint al in de Bijbel, want de eerste eigenlijk aanwijzing van een bloedverbond is gelijk al in Genesis 3. Dat God een onschuldig lam, een dier slacht en daarmee de schuld van Adam en Eva bedekt. Door hun als het ware te bekleden met de huid van het onschuldige dier. Zodat God hun als het ware als onschuldig kon zien. En er was een hele goede transactie, zeker voor Nederlanders. Hè? Ik bedoel, je geeft al je schuld aan God en je krijgt volledige vergeving en onschuld daarvoor terug. Je bent toch gek als Nederlander als je daar geen ja tegen zegt. Je bent echt beduveld als je daar geen ja tegen zegt, letterlijk. Dan moet je gewoon ja tegen zeggen. Dan moet iedereen Jezus leren kennen. Dat is de beste deal. En Nederlanders die alles gratis willen hebben, die moeten daar allemaal ja tegen zeggen. En dat verkondigen we dan ook tot aan de uiteinde van de aarde. Nou, dit is een waar gebeurd verhaal en het illustreert zo mooi waar ik naartoe wil. Want er was David Livingstone, zegt u allemaal wel iets, hè? Grote explorer in de paar eeuwen geleden die Afrika in kaart heeft gebracht en zo. Maar die man was ook christen en die is begraven, zijn lichaam is begraven in Engeland, maar zijn hart ligt begraven aan de oevers van het meer van Victoria. En toen hij stierf, toen zei hij, ik wil dat jullie mijn hart uit mijn lichaam halen en hier begraven. Laat ze mijn lichaam maar mee naar Engeland nemen, want ik wil in de opstanding als een Afrikaan opstaan. Die man had liefde voor Afrika, onvoorstelbaar. En die gaf ook geen rapportage aan Engeland. En Engeland die zei, waar blijft onze man? En toen zeiden ze, we moeten iemand sturen om te kijken wat er van hem geworden is. En toen stuurden ze Mr. Stanley, ook een explorer, met een Afrikaanse gids. En die ging naar Afrika. Maar wat gebeurde er? Op zijn zoektocht door het continent verloren ze iedere keer teamleden aan malaria en aan stammen die hun aanvielen en wilde dieren en ziektes. En het zag ernaar uit dat die Stanley nooit rapportage zou gaan uitbrengen als er niet snel wat veranderde. En toen stelde zijn Afrikaanse gids aan Stanley voor, die zei, Mr. Stanley, we moeten een verbond snijden met de stammen van Afrika. Maar als westerling dacht, ja, dat gedoe met bloed en al dat gedoe, dat zie ik helemaal niet zitten. Die wou dat eigenlijk niet. Maar omdat hij gewoon eigenlijk geen andere optie zag, stemde hij er uiteindelijk mee in dat hij als expeditieteam een verbond zou sluiten met een van de krachtigste koningen van Centraal-Afrika op dat moment. En er werden onderhandelingen gepleegd tussen dat stamhoofd. En het stamhoofd die nam een vertegenwoordiger, een van zijn krijgers. En Mr. Stanley nam als vertegenwoordiger zijn gids, die Afrikaanse man. En deze twee mannen, die de wederzijdse partijen vertegenwoordigen in dit verbond, die deden een insnijding in hun onderarm en lieten dat druppelen in een glas met wijn. En zij mengden elkaars bloed en zij dronken samen uit dat ene glas. En daarna wreven zij allebei as in die wond, zodat daar een litteken zou blijven. En elk moment als er dan een strijd zou komen, konden ze hun arm omhoog doen en zeiden, kijk, wij zijn bloedbroeders. Er was een blijvend litteken door de as in die wond ontstaan. En daarna begon Het opperhoofd van die stam, die begon allerlei zegeningen uit te spreken over Stanley. Mr. Stanley, dat je op je reizen voorspoedig mag zijn. Dat je vrouw vele zonen zal baren. Dat je land vruchtbaar zal zijn. Dat je koeien drachtig zullen zijn. Dat de zegen van God over je land mag zijn. Dat er regen mag zijn. Dat je oogsten overvloedig mogen zijn enzovoorts. Nou, Stanley die groeide er helemaal van. Maar tot zijn grote schrik ging hij vervolgens hem vervloeken. Maar als je dit verbond verbreekt, dat 7 mannen je vrouw mogen nemen, dat je door de tering en de pest zal sterven, dat je hagelstenen je oogsten zullen bederven en de sprinkhanen het zullen opvreten, dat je koeien door de pest worden verteerd en dat je als een ellendeling op de vlucht zal slaan. En de verschrikkelijke vervloekingen, indien hij het verbond zou verbreken. En daarom werden verbonden ook bijna nooit verbroken in Afrika. En daarna was er nog 1 ritueel. En dat was namelijk een uitwisseling van geschenken om het verbond definitief te bekrachtigen. En wat had Stanley? Die Stanley had een maagprobleem. En die had een grote witte Engelse melkgeit meegenomen. En die hadden ze niet in Afrika. Daar hadden ze alleen maar kleine, ook geiten die goede melk geven, maar kleine van die bruine geiten. En dat opperhoofd die was zo gefascineerd door die grote witte geit. En die zei, ik wil die geit. En hij moest dus ja, zijn geitennatuur inleveren. Die moeten we ook allemaal inleveren trouwens. Maar goed. En in ruil daarvoor kreeg hij van het opperhoofd een speer. Een roestige oude speer. Nou, dat konden ze in Engeland inmiddels wel beter, hè, ijzer smeden dan die Afrikanen. Moesten dat allemaal heel primitief doen. Maar hij besefte aanvankelijk niet wat hij kreeg. Want wat gebeurde er? Als Stanley dan door Afrika trok na die tijd en hij had die speer, hij hoefde maar een dorp binnen te komen en iedereen wist dat die speer, die behoorde toe aan het machtigste opperhoofd van het continent. En hij kon dan hele kuddes geiten, dus gewoon vragen en die kreeg hij dan. Overal waar hij kwam en die speer, dan bogen mensen voor hem, dan hielpen ze, want niemand haalde het in zijn hoofd. Want die dachten, als we tegen Stanley vechten, dan komt het allermachtigste opperhoofd van Afrika met zijn hele leger en dan worden we in de pan gehakt. En daarom is Stanley, ook vanaf die tijd waren zijn reizen voorspoedig en vond hij overal hulp in Afrika. Nou, waarom is dit zo'n mooi voorbeeld? Omdat dezelfde ingrediënten die we hier zien in dit verhaal, die zien we ook in het verhaal van Abraham. Het is namelijk zo dat God zei tegen Abraham in Genesis 15, toen hij dat verbond ging sluiten met die 7 zegeningen, u kent dat wel, hè? Zei hij, joh, nou wil ik dat je namens mij een jonge koe neemt. Neem mij een jonge koe. En we weten dat ook Abraham moest besneden worden. Dat was een geitennatuur die ingeleverd moest worden. En nou is het opmerkelijk, moet u niet verkeerd begrijpen, maar een man werd aan zijn voorhuid besneden. Hè? Dat is natuurlijk het velletje over zijn penis, dat weten we. Dat werd dan afgesneden. Dat schijnt ook nog medisch gezien ook heel goed te kunnen zijn. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Maar ik geloof dat het bijzondere daaraan is, dat is, daar reproduceert de oude mens zichzelf. En ik geloof dat dat is ook een symbool is, dat God zegt, waar de oude mens gereproduceerd wordt, dat moet je inleveren. Want God wil een nieuwe mens in jou verwekken. En, maar God had natuurlijk op dat moment, bij dat eerste verbond, had hij nog geen bloed om te vergieten. Dus zei God, neem namens mij, als een symbool van mijn bloed, een jonge koe. En hakt hij door midden. En ik geloof dat dat ook weer een verwijzing is naar het bloedverbond wat komen zou en het bloed van Christus. En dat deed hij. En vervolgens werd Abraham besneden. En daarna, Genesis 17, God zwoer bij zichzelf dat hij trouw zou zijn aan dat verbond. Straks ga ik wat voorbeelden geven dat de trouw van dat verbond van Gods wegen nog steeds van kracht is, ook op het huidige volk van Israël. En daarna was er een uitwisseling en God zei, al het mijne is het uwe, Abraham. Wat je wil, al het mijne is het uwe. Maar ik wil van jou ook iets. Geef mij, want omdat al het mijne van u is, En al het uwe ook van mij is. Kijk, in het communisme zeggen ze, al het jouwe is van mij. In het christendom zeggen ze, al het mijne is van u. Dat is heel wat anders. Hoort u het verschil? En maar God zei, al het mijne is van jou. Maar ik wil ook iets van jou hebben. Geef mij je zoon. De enige die je lief hebt. Isaac. Nou had hij ook inmiddels een andere zoon, dat weten we. En hij had 25 jaar gewacht op die ene zoon. En die was inmiddels een jaar of, weet ik veel, 16 of zo, 17 jaar. En door die zoon had God ook een belofte gegeven. Want eigenlijk zei God, ik heb jou beloofd tot een groot volk te maken. Maar ik wil dat jij mijn zoon, dat jij je zoon geeft. Eigenlijk zegt God, geef je toekomst terug aan mij. Want als je je zoon moet offeren, dan is er geen nazaad, dan is er geen toekomst. Hoe moet dat plan van God dan? Nou gaat het op God vertrouwen en niet op jezelf vertrouwen. En dan is het mooie dat Abraham, die gaat ook niet met zijn vrouw te raden. Die had onmiddellijk de politie gebeld of de psychiatrische inrichting. Dat ben je helemaal gek. Nee, hij ging met zijn zoon die berg op en hij hief het mes omhoog. En hij was op het punt om het mes, een heel mooi schilderij van Rembrandt, dat kent u misschien wel. En die engel, het is bijna dat in de vaart dat het mes naar beneden gaat, dat die engel dan komt en die zegt, stop! En omdat je dit gedaan hebt, zal je nageslacht de poort van de vijand in bezit nemen. Nou, wie zat er in de poort? Dat is natuurlijk Den Haag hier in Nederland, maar in Israël was het zo. De leiders van de stad, die vergaderden in de poort. In tijden van Rut en Boas was dat ook zo. Daar kwamen de leiders. Dus je zou kunnen zeggen, de poort spreekt van de machtspositie, van de leiderschap. En wie zat er in de poort van deze wereld? De overste van deze wereld, Satan. Die was daar op een legale manier, niet moreel legaal, maar wel, hij had het gekregen uit de hand van Adam. Die was in die poort terechtgekomen. En wat zei God? Omdat jij jouw toekomst in mijn hand gelegd, op grond van het verbond dat wij hebben gesloten, zal jouw nageslacht de poort van de vijand in bezit nemen. Door jouw gehoorzaamheid zal mijn heerschappij door jouw nageslacht op deze aarde weer hersteld worden. Nou, daarna was het zo, en dat lees je ook, want sommigen denken van met God is het alleen maar zegeningen, maar lees Deuteronomium 28. De zegen en de vloek. Indien gij nauwgezet luistert en doet overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat, Jozua 1 vers 8. Dan zult gij op uw wegen voorspoedig zijn. Dan zult gij succes hebben. Maar dat staat eigenlijk ook in Deuteronomium 28. Dan zullen de volgende zegeningen over u komen, staat er. We hebben het over verbond. Verbond is niet alleen maar iets wat je sluit met ringen en dan is het klaar. Dat betekent ook horen en gehoorzaam. Indien je nauwgezet doet wat daarin geschreven staat, dan zullen de volgende zegeningen overeenkomen. En weet je wat dat staat in Engelse Bijbel? Will overtake you. En dat is wel eens het verdrietige wat ik zie. Je hebt sommige christenen die horen over hier een conferentie en daar een conferentie. Je begrijpt me niet verkeerd, het zijn goede dingen. Maar die lopen van hot naar her. Maar ik zeg je dit, als je niet God gehoorzaamt, dan is het altijd net als zand in je handen. Het lijkt of die zegen je altijd maar weer ontloopt. En je wil op de eerste rij zitten, je wil met de topsprekers in contact komen. En je wil speciaal door broeder, zus en zo gezegend worden. En toch is het net of het iedere keer tussen je handen doorglipt als zand. Maar God zegt, indien je nauwgezet doet wat ik je gebied, dan zullen de zegeningen overtake you. Weet je wat overtaken is? Inhalen. Jij rijdt 120, er komt een BMW achter je aan. En je gaat naar 140 en op een gegeven moment denk je, hij gaat harder. En hij haalt je in. Overtake you. Weet je, dat betekent, als jij doet wat God zegt, al zou je nog zoveel conferenties missen, God weet jou wel te vinden en zijn zegen zal jou overweldigen. Dat is Gods, dat is verbond. Dat is verbond, maar dat heeft twee kanten. Nou, geweldig is dat. Nou, dan gaan we dan kijken, want dan sluit hij dat verbond met Abraham en zijn nageslacht. En dit moet je ook goed onthouden. Toen Abraham Isaac gaf, toen was Jacob en heel Israël nog in zijn zaad. Dat betekent dat toen Abraham Isaac gaf aan God, gaf hij ook Jacob en Israël eigenlijk in zijn zaad aan God. Daarom is hij aan God gegeven, nog ja, voordat Israël al bestond. Daarom is Israël Gods volk. Hij was aan God gegeven in de vorm van het zaad in de schoot van Isaac, voordat hij ja, tot openbaring was. Daarom is Israël Gods volk. Sommigen zeggen, ja, waarom is dat Gods volk? Ja, daarom is het zo. Omdat Abraham, Isaac en Jacob en heel Israël die nog in zijn zaad was, aan God gegeven had. En dat verbond, dat ging dan ook steeds door. En dan staat er ook dit, ik ga nou even een paar voorbeelden uit de Bijbel, dat toen Israël in Egypte was, en na 400 jaar, dan staat er, en toen gedacht God zijn verbond met Abraham. En het was bijna alsof God zei, als ik nu niet iets doe, dan zouden ze me kunnen betichten dat ik niet trouw ben aan het verbond wat ik beloofd heb. God leidde ze uit op grond van het verbond. En daarvoor deed hij de meest spectaculaire, bovennatuurlijke dingen. Hij liet bijvoorbeeld de Rode Zee opdrogen. En er zijn er van die idioten die zeggen, ja joh, maar dat is maar een heel laag zeetje. En als die oosterwind waait, dan de droogte, het is maar 30 centimeter diep. Nou, dan vind ik het toch wel knap dat God een heel leger erin kan verzuipen in 30 centimeter water. Dat is nog misschien wel een groter wonder. Maar dat staat niet in de Bijbel. De Bijbel zegt, het water stond als een muur. Dat kan helemaal niet. Maar God zegt, dat maakt niet uit, ik ben God en ik heb een verbond met jou. Als ik zeg dat water verticaal kan staan, dan kan het, zonder dat het bevriest. En ik zie het helemaal voor me. Ze liepen erdoor en sommigen die deden nog zo even. Eentje die had nog een vis gevangen. Dat moet een feest geweest zijn. Toen hadden ze nog geen glas waarschijnlijk, hè? We hebben nu aquariums en zo. Dat deed God, waarom deed God dat? Omdat hij een verbond had. En toen kwamen ze in die woestijn, weet je, 40 jaar als de Bijbel zegt. De Bijbel zegt dit, hun schoeisel sleet niet en hun kleding ook. Nou weet ik niet of je ooit in de tropen bent geweest, maar je hangt je hemdje buiten en een uur later is het droog en je doet het 10 keer en het valt uit elkaar. En hun waren 40 jaar in de woestijn. Het was misschien niet erg modieus meer dan 40 jaar, maar het was net elke morgen als ze hun kleren gingen aantrekken, alsof ze net weer uit de drek van de hemel waren gekomen. Van de hemel. 40 jaar lang. Omdat God een verbond had. En ze gingen daar door die woestijn en er was eten. Water uit een rots. Dat kan helemaal niet. God zei, dat kan wel. Bij mij zijn geen grenzen. Ik heb een verbond. En ze kwamen bij het beloofde land. En ze gingen door de Jordaan. En ook daar stond het water. Stopte tot Adam. De stad Adam staat er. En ze gingen erdoor als door droge grond. En ze overwonnen Jericho. En ze overwonnen overal waar ze gingen. Waarom? Waren ze militair zo superieur? Nee! Ze hadden een verbond. Maar toen kwam het. Die man die verborg iets in zijn tent. En ze leden nederlaag bij Ai. Als je het verbond schendt, gaat de kracht van het verbond achteruit. Ik zeg niet dat het gelijk helemaal weg is, maar het gaat achteruit. En dan die verhalen in de Bijbel. Er staat er, 1 zal er 1000 verslaan. 2, 10.000. Nou, hier zitten we met een paar honderd mensen. Dat moet genoeg zijn om heel Nederland op zijn kop te zetten. Dat is Als je dat even gaat calculeren, 1.000, 2, 10.000, 300.000, 4, 1 miljoen, 5, 10 miljoen. Nou, dat bedoel, we zitten hier met 300, dat is meer dan genoeg. Dan zei God ook tegen Gideon, je hebt er veel te veel, man. Je moet al die slurpers, die moet je selecteren. En uiteindelijk bleven er 300 over en die moesten vechten tegen een leger van 120.000 mensen. Dat is 1, ja, u kunt ook rekenen, hè? Dat is 1 op de 400. Als ze mij gezegd hebben, doe je mee? Moeten we, dan hadden gezegd, zijn jullie wel goed bij je hoofd? Maar ze wonnen. Waarom? God had een verbond. En dat zie je door de hele Bijbel met Israël heen. Bijvoorbeeld, Samma, die had, dat was een vriend van David. En die was komkommerboer. Ja, kan maar zo wezen. Want hij stond op zijn komkommerveld. En ineens kwamen er 600 Filistijnen aan. Met wapens en de hele zooi meer. En misschien dacht hij eerst nog van, jongens, ik ga maar gauw weg. Maar ineens bedacht hij zich. En hij denkt, wacht eens even. Ik hoor bij God. En de Bijbel zegt, het zwaard kleefde aan zijn hand. Bijna dat het zijn hand er omheen gekramd is. Mijn vraag aan u is, in hoeverre kleeft het zwaard aan je hand? Hallo? Er zijn van die mensen, als ze strijd hebben, dan zeggen ze, ja, maar de Bijbel zegt, de Bijbel zegt, waar staat het ook? Ondertussen heb je al een mes tussen je ribben. Je moet als Ivanhoe zijn, je moet dat zwaard eten, je moet het leven, je moet het opeten, dat moet deel van je. Je kan niet zonder dat woord. Ze hebben hem overwonnen door het woord van hun getuigenis. Dat is niet alleen maar wat in je hoofd opkomt, dat is gebaseerd op dit woord. Je moet het woord der waarheid kennen. En ga niet alleen om kennis natuurlijk door de geest. Maar zo belangrijk om het woord en de wil van God wordt geopenbaard in zijn woord te kennen. Maar die Samma die versloeg in zijn eentje 600 man. Oh, als je toen toch een camera had gehad, er was Bruce Lee niks bij. Nou, dus dat was een kaskraker geworden en het was nog echt ook. Het was niet nep, het gebeurde echt omdat ze een verbond hadden met God. God en ik, wij zijn een onoverwinnelijk team. Dat is net als die mug en die muis die over een brug liepen en die mug zegt tegen die muis, wat stampen we lekker, hè. Zo is het eigenlijk. Als jij een verbond met God hebt, dan kun je zeggen, God, wat stampen we lekker, hè. Ik bedoel, het heeft natuurlijk niet zoveel met jou te maken. Het heeft niks met jou te maken. Maar het heeft met je verbond. Het is aan wie ben je verbonden. Het is met wie ben jij verbonden. En David die begreep het ook heel goed. Want toen kwam Goliath en die zei, die tartte de slagorde van God, hè, staat er. Hè. Dus ik vloekte misschien wel over de God van Israël, weet ik veel wat. En dan staat er, omdat je de slagorde van de levende God getart hebt, zal ik je te eten geven aan de vogel des hemels en ik zal je kop afhakken. Jij, onbesneden Filistijn. En dat vond ik altijd zo'n lekker scheldwoord. Dat klinkt zo lekker. Onbesneden Filistijn. Ik zal je aan de vogels van de hemel te eten geven. Was dat nou grootspraak? Maar ik zou zeggen, toen ik bezig was met verbond, in één keer opende God mijn ogen. Het was meer dan alleen maar iets wat lekker klinkt. Dat klinkt ook wel lekker. Maar het was vanuit openbaring. Want wat zei David eigenlijk? Jij hebt geen verbond met de grote koning. Je moet wel krankzinnig zijn om mij aan te vallen. Want ik heb een bloedverbond met de Allerhoogste, met de Almachtige God. Je moet eigenlijk wel krankzinnig zijn om het in je hoofd te halen, om mij aan te vallen. Weet je wel wie je eigenlijk tart? Want kom je aan mij, dan kom je aan hem en dan pikt hij niet. En hoe zat het dan met die andere Israëlieten? Die zaten onder die granaatbomen daar helemaal te bibberen en te beven en weg te vluchten. Waren dat geen verbondsmensen? Ja, dat waren ook verbondsmensen. Maar die leefden niet in de openbaring van het verbond. We moeten gaan beseffen de rijkdom van het verbond wat wij hebben met onze God. Dat is zo onvoorstelbaar. En die hebben het alleen nog maar over het oude verbond. Ik zal je zeggen, dat oude verbond is nog van kracht. Ik zal je een paar voorbeelden geven. Bijvoorbeeld de Yom Kippur oorlog 1967. 80 miljoen Arabieren tegen 1 miljoen Joden. 6 dagen later de Golanhoogvlakte, de East Bank, de Gazastrook, de hele Sinaïwoestijn wordt ingenomen. Zijn de Israëlieten nou zo superieur militair dat zij dat allemaal maar even konden doen? Nee! Ik geloof dat God zei, ik heb een verbond met Abraham. Wie jou vervloekt, die vervloek ik. Dat is het. Nog een voorbeeld in de recente geschiedenis. 1991. Saddam Hussein begon een oorlog met skutraketten. En hij gooide 39 skutraketten op Israël. Ook heel opmerkelijk, hè? 40 min 1 slagen, zegt de Bijbel. Die 39 skutraketten, die honderden en misschien wel duizenden mensen kunnen doden per aanval, die hebben in Israël niemand gedood. Niemand, geen één. Er is één man overleden met een van de laatste raketaanvallen. Maar die man had hartklachten en die kreeg zijn gasmasker niet goed op. Toen raakte hij in paniek en kreeg een hartaanval. Maar dat was dus een indirect slachtoffer. Toeval? Ja, toeval. Toeval is wat God naar je toe laat vallen. Omdat je toevallig een verbond met hem hebt. Toevallig wel. Zo zit dat. Dan zeg je, ja, maar dat je bidt en dat helpt is toeval. Ja, dat is ook toeval. Zo werkt dat nou eenmaal. Als je bidt, dan laat God het allemaal naar je toe vallen. Zo werkt dat. En weet je wat er ook gebeurde? Bij een van die laatste raketaanvallen, toen was een sleutel van een bom, schuilkelder, was weg. En die Joden waren allemaal nog niet bekeerd, hè? Dus vloekend en scheldend naar die andere schuilkelder, die zat natuurlijk al bomvol. Ja, niet bomvol, maar. Dus die zat helemaal mutje vol. En wat gebeurt er? Die skutraket die valt op die ene schuilkelder waar de sleutel van weg is. En die breekt doorheen, dus die komt erin. Iedereen was dood geweest als ze daar hadden gezeten. Dus volgende keer als je je sleutel kwijt bent, ga je nou eens even danken. Want wie weet waar hij je voor bewaard heeft, hè? Als je een verbond met hem hebt. En hebben we het over recente geschiedenis. Maar goed, wat gebeurde er? Kort samengevat. Israël kon het verbond niet houden. Als je de koning en de kronieken leest. Het lijkt net een grafiek. Ze dienden God, dan ging het goed. Dan ging het helemaal goed. Dan werden ze weer trots en hoogmoedig. Dan ging het weer fout. Dan kwamen er weer rampen en dan riepen ze tot de Heer. Dan wekte God een nieuwe richter of een nieuwe koning en dan ging het weer goed. En de hele, dat is eigenlijk, ik weet niet of je dat wel eens helemaal zo achter elkaar gelezen hebt. Maar dan gaat de hele geschiedenis, gaat dat gewoon zo door. En het is bijna zo tragisch. Ze schieten niet echt op. En dan uiteindelijk in Ezechiël, dan zegt God, wat ik hun gesloten heb, is geen goed verbond. Ik wil een nieuw, want ze hebben een stenen hart. Ik wil een nieuw verbond met hen sluiten. Ik wil mijn wet in hun harten schrijven. En dat nieuwe verbond, dat werd uiteindelijk in werking gesteld door Jezus Christus. Want ze kwamen dus onder de vloek. En de vloek uit Deuteronomium is ook in vervulling gegaan, want ze gingen in ballingschap. En er staat bij de zegen staat, op één weg zul je aanvallen en op 10 wegen zullen ze van je wegvluchten. Maar bij de vloek staat, op 1 weg zullen ze je aanvallen en jij zult op 10 wegen wegvluchten. Ze zijn gevlucht naar alle landen omheen. Ze zijn op de loop gegaan, ze zijn in ballingschap gegaan. Er kwam pest, er kwam hongersnood, er kwam ziekte, er kwam dood en ellende. En God zei, dat oude verbond is niet goed. Ik zal een nieuw verbond met hen sluiten en de wet in hun hart schrijven. En het gebeurde in Johannes 1 vers 29. Het woord werd vlees en heeft onder ons gewoond. En nu moet u goed horen wat ik nu ga zeggen. Ik ben geen wetenschapper, maar ik las een artikel van 2 patholoog-anatomen, medische doktoren, die geïnteresseerd waren in, ja, dat heeft heel veel met bloed te maken, de doktoren die dat onderzoeken. En die vroegen zich af, waar begint nou in een foetus, in een foetus, begint nou bloed te ontstaan. Want in sperma zit geen bloed. In een eicel zit ook geen bloed. Maar na de conceptie begint dat leven te ontwikkelen. En nog lang voordat de baby geboren is, stroomt er bloed in zijn aderen.
En is er leven. De leven van de ziel is in het bloed. De ziel die zondigt, die zal sterven. He, dat is het verhaal. En het is ook heel opmerkelijk, dat heb ik te weinig tijd voor helemaal uit te leggen, maar de Bijbel spreekt altijd over de zonde van de vaderen, nooit over de zonde van de moeders. Heel opmerkelijk. Over de zonde van de vaderen spreekt de Bijbel. En eigenlijk wordt het door deze twee doktoren bevestigd, want die zeggen dit. Die zeggen, de zondige natuur zou je eigenlijk kunnen zeggen, als je spreekt over de zonde van de vaderen, die krijgen we dus van onze vaderskant, van het zaad van onze vaders. En die wetenschappers die zeggen, de mannelijke zaadcel is in eerste instantie verantwoordelijk voor de bloedproductie in het lichaam van een foetus. En dat bevestigt eigenlijk dat hele gedachtegoed van de Bijbel, van de zonde die we van onze vaderen hebben geërfd, niet van onze moeders. Maar dat geeft ook een heel bijzonder licht op het bloed van Jezus. Want wij hebben allemaal het zaad van onze vaders gekregen bij de conceptie. En daarom hebben we ook de zondige natuur van Adam geërfd en zijn we onder de vloek van de zonde. Maar Jezus Christus is het vlees geworden woord. Zijn vader was niet een door Adam besmet mensenzaad, maar zijn vader was God. Die het woord zond door middel van de engel Gabriel. En je zult zwanger worden. En je zult een zoon baren. En hij zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Dat betekent dit. Dat het bloed van Jezus Christus niet besmet is met zonde van Adam. Hoort u wat ik zeg? God wist al lang hoe dat wetenschappelijk zat. Maar is het niet fantastisch dat deze wetenschappelijke ontdekking nieuw licht werpt op het bloed van Jezus? Dat is echt totaal ander bloed dan in welke ader dan ook stroomt. En wat geweldig dat wij die bloedtransfusie mogen ontvangen. En dat wij een nieuw bloed door onze aderen mag stromen. Als wij dat verbond aanvaarden, dat nieuwe verbond in zijn bloed. En toen zei Jezus ook, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Ik heb gisteren uitgelegd, moet u maar naar luisteren. Ik heb vurig begeerd deze beker met u te drinken. Als wij dat verbond omhelzen, lieve mensen. En dan hebben we de prachtige zegeningen gezien van het Oude Testament. Wat zegt de Bijbel? We hebben deel aan een beter verbond. Kan het nog beter dan? Blijkbaar wel. Het kan nog veel beter dan met Adam en met Abraham. Halleluja. En zo was het ook in het heilig avondmaal, dat er altijd een vierde glas werd op de tafel gezet. Want het was een glas voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En er werd ook een vierde glas voor de Messias eigenlijk klaargezet. En dan zeiden ze, dit is het laatste avondmaal in onze Bijbel. Maar eigenlijk staat dat verkeerd. Het was niet het laatste avondmaal. Het was het eerste avondmaal. Het was het laatste Pascha. En naadloos sloot het nieuwe verbond aan. Zelfs in de tijd dat het gevierd werd in Israël. Op het oude verbond. Dat Jezus als het ware het omzette naar een nieuw verbond. En wij mogen daar deel aan hebben. En dat bloed van Christus. De Bijbel zegt in Hebreeën 12 vers 24. Spreekt van betere dingen dan het bloed van Abel. En waar spreekt het bloed van Abel van? Lees Genesis. Dat spreekt van wraak. Het riep van de aarde. Abel was gedood door Kain zijn broer. En het bloed riep van de aarde. En het riep eigenlijk om wraak en om gerechtigheid. Maar het bloed van Jezus, wat op de aarde gevallen is ook toen hij aan het kruis hing. Dat bloed wat deze aarde ook doordrenkt heeft, dat roept ook, maar dat spreekt van betere dingen. Ik ga u een paar teksten geven en een paar gedachten. Door zijn bloed ben ik gerechtvaardigd. Probeer het niet zelf te doen. Je wordt alleen maar gefrustreerd. Het wordt helemaal niks met je. Maar door zijn bloed, dat is het verbond, ben ik gerechtvaardigd. Romeinen 5 vers 9 en 6 vers 23. Door zijn bloed ben ik verlost. Word ik verlost? Ben ik verlost. Efeze 1 vers 7 en 1 Petrus 1 vers 18. Door zijn bloed heb ik vrede. Colossens 1 vers 20. Door zijn bloed ben ik Gods eigendom geworden. Halleluja. Weet je, als ik een auto koop of weet ik veel, een fiets, een radio, noem maar op. Dan kijk ik wat ik het waard vind. En meer betaal ik er ook niet voor. Dan ga je onderhandelen. Dan wil je de bodemprijs hebben. Je wil niet meer betalen dan dat het waard is. God betaalde een prijs voor jou en mij. En God zei, jij bent mij net zoveel waard als het leven van mijn zoon. Want dat is de prijs die ik voor jou betaald heb. Jij bent mijn eigendom. Dus je mag een beetje rechtop gaan lopen. Je bent net zoveel waard als Jezus in de ogen van God. Wauw. Hou een beetje op met het minderwaardige gedoe. Dat is de prijs die God voor je betaald heeft. Amen. En je bent zijn eigendom. Als iemand aan mijn auto komt, nou, dat zou ik niet zomaar toestaan. Als de duivel aan mij... Wij zijn verzegeld. Door het bloed zijn wij verzegeld. Nou, dan moet je eens doen met dat zegeltje bij je elektriciteitskastje. Als ze erachter komen, krijg je een vette boete. Dat weet de duivel ook. Wat is het geweldig om te weten dat ik door het verbond verzegeld ben. De duivel moet met zijn vieze poten van mij afblijven. En als hij toch probeert stroom te pikken, dan komt hij in contact met de Heilige Geest. Dan gaat God daar iets aan doen. Ja, dat is een heerlijke rustig gevoel is dat. Wij zijn in het verbond. Door zijn bloed heb ik eeuwige redding. Door zijn bloed ben ik gereinigd. Door zijn bloed ben ik gewassen van al mijn zonden. Door zijn bloed ben ik meer dan... We hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Heb je strijd? We roepen het bloed van het lam aan. Door het bloed hebben wij hem overwonnen. Door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. Uw gerechtigheid is als een drek, als een vuil kleed, zegt de Bijbel. Waar het om gaat is, ben je een verbond mens en blijf je in het verbond. Zoek je daarna om God te gehoorzamen. Dan zal zegen jouw erfdeel zijn. Dan ben je onoverwinnelijk. God, wat stampen we lekker, hè? Samen met hem zijn wij meer dan overwinnaar. De vraag die ik aan u mee wil geven, wat doet u met het bloed van Christus? Amen.